Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in deze dienst. Ook aan alle die via het internet met ons meeluisteren, ook hen al een harte welkom. Onze voorganger is Broeder van der Laan vanmorgen en onze organist is Bert Howard. Onze kerk heeft van de week een bezoek gebracht aan de heer en mevrouw Verstegen in het ziekenhuis. En daar willen we u graag eventjes van meedelen en ook vanuit hun kant de groeten aan onze kerk. Ook is van de week geopereerd de vrouw van onze organist, Kees Hoek. Na een langdurige operatie van ongeveer 7 uur is toch de operatie geslaagd en achter de rug. We kunnen nu alleen maar hopen dat de genezing door mag zetten. En daar willen we ook vanochtend in gebed voor beide broeders, voor beide zusters in voorgaan. Ook willen we stilstaan bij zuster Dekker. Ook haar nemen we mee in ons gebed. Dan wens ik u verder nog een goede dienst toe en willen we de dienst aanvangen met Evangelisch Liedboek 161. Dank u wel.
Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom. Ook de luisteraars uiteraard. Fijn dat u er allemaal bent. U bent allemaal goed door de zomertijd heen gekomen. Het is nou wintertijd natuurlijk. En ik hoop dat u goed ontbeten heeft. Want kijk, ik heb een klein beetje uitgestald hier. We gaan het vandaag hebben over ons dagelijks brood. En wat we daar zo al onder verstaan. Dat gaan we straks verder mee. Laten we ons intochtslied zingen, gemeente, met Psalm 27, vers 1 en 3.
Land mij om mijn
Onze hulp is in de naam van die Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn hand. Genade zij ons en vrede van onze God en Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Neemt u plaats. Laat ons bidden. Heere God, voor uw aangezicht verschijnen wij. Wat hebben we weer aangericht dat we voor u op de knieën moeten gaan en om u aan te roepen om ontferming? Wat was er weer verkeerd? Waren het onze gedachten, de woorden, de werken? Het zijn vaak de verborgen zonden, Heer, die ons parten spelen. Voor je omgeving durf je het hoofd nog wel omhoog te houden, maar in uw huis, Heer, buig ik mij voor u, wetende dat ik u bedroefd heb. Vader, we zijn uw kinderen, we zijn zo rijk in u, o God. Laat ons beseffen, dat beseffen door uw Heilige Geest. Vergeef onze nalatigheden, onze tekortkoming in de naam van uw Zoon, Jezus Christus, onze broeder. Amen. Iedereen, ieder mens hier op deze aarde, die zijn zonde eerlijk en oprecht voor God beleidt en berouw heeft van zijn zonde, die krijgt vergeving. God omarmt altijd zijn kinderen die tot hem komen. In Jezus' naam. Amen. Zijn we op Psalm 27, vers 7? God ontarmt altijd zijn kinderen die tot hem komen in Jezus' naam. Maar wie zijn wij dan in Christus? En dat kunnen we vinden in Romeinen 8 vers 1 tot 17 waar geschreven staat. Zo is er nu dan geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Want de wet van de geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt. Van de wet der zonde en des dood. Want wat de wet niet vermocht, omdat zij zwak was door het vlees, heeft God door zijn eigen zoon te zenden in een vlees. En dat de zonde gelijk en wel om de zonde veroordeeld in het vlees. Omdat de eis der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, doch naar de geest. Want zij die van het vlees zijn, hebben de gezindheid van het vlees. En zij die naar de geest zijn, hebben de gezindheid van de geest. Want de gezindheid van het vlees is dood. Maar de gezindheid van de geest is leven en vrede. Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God. Want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods, trouwens. Dat kan ook niet. Zij die in het vlees zijn, kunnen Goden niet behagen. Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de geest. Althans, indien de geest Gods in u woont. En daar mag ik toch van uitgaan. Indien iemand echter de geest van Christus niet heeft, die behoort hem niet toe. Indien Christus in u is, dan is het wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En indien de geest van hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal hij, die Christus Jezus uit de doden heeft opgewekt, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Man, wat een perspectief is dat. Derhalve, broeders en natuurlijk ook zusters, zijn wij schuldenaars, maar niet van het vlees, om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven. Maar indien gij door de geestenwerkingen des lichaams dood, zult gij leven. Halleluja. Want allen die door de geest geleid worden, zijn zonen of dochters van God. Nou, dat is wel. Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap, dochterschap, door welke wij roepen, Abba Vader. Die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Zijn we nu kinderen, dan zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat ook om te delen in zijn verheerlijking. Halleluja. Woorden uit het woord van God. Ter lering en ter vermaning. Want het doel van alle vermaning is liefde uit een rein hart, uit een goed geweten en oprecht geloof. Zo schrijft Paulus in 1 Timotheüs 1 vers 5. Zingen ons loflied, broeder. Gezang 252. Zullen we de goede God vragen of hij vanmorgen met zijn Heilige Geest in ons midden wil zijn. Laten we bidden om de Heilige Geest. Zet ons in beweging, Heilige Geest. Zet ons in beweging. U die in ons bent, het onderpand van u gekregen, Vader, de belofte op de uiteindelijke erfenis. Zet mij in vuur en vlam met uw liefdevolle, zachte kracht. Vul mijn ziel, maak mij heel. Heilige Geest, richt mij op, verlos mij van pijn, leer mij in u te vertrouwen, om weer te vertrouwen op het kostbare bloed van Jezus dat mij reinigde. Mijn lichaam genas, mijn ziel vulde, mij weer heel maakte. Dank u wel, Heer Jezus. Kom, Heilige Geest, zet mijn geest in beweging. Neem mijn pijn weg. Help mij u weer te zien met heel mijn hart. Kom, Heilige Geest, zet mij in beweging. Hef mij omhoog naar ongekende hoogten voor uw woord, door u geïnspireerd. Amen. Gesprek met de kinderen. Nou, ik heb er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ik in kluis 12 kinderen zitten. Wij zijn kinderen van God, of niet? Toch? Nou, maar ik wou eigenlijk de kinderen uitleggen vanmorgen van... We zouden het hebben, of we gaan het hebben over ons dagelijks brood. En waar moet je je dan nou bij voorstellen? Dat wou ik eigenlijk aan de kinderen vragen. Wat moet je nou voorstellen bij het dagelijks brood? Wat ligt daar nou aan dagelijks brood? Wie van een volwassene die zou zich daar aan durven te wagen vanmorgen?
Het ligt niet veel.
Er ligt een echt sneetje brood.
Er ligt een echt sneetje brood, hier zo. Ik heb een witte meegenomen, ik heb een bruine meegenomen. Echt sneetje brood. Hè? Dus dat is ons dagelijks brood. Ik heb hier ook een snelle jelle. Mag geen reclame maken, maar goed, voor dit geval mag hoor. Ook een snelle jelle. Zou dat ook dagelijks brood kunnen zijn? Deze fruitteller, waar wij ze van spreken, zou het dagelijks brood kunnen zijn. En deze appelschijven.
Voor veel mensen wel. Voor veel mensen wel.
Zouden deze chocoladestikjes dagelijks brood kunnen zijn?
Ja.
Dit drinken. Zou de Bijbel dagelijks brood kunnen zijn? Dus het brood is, ja, zeker weten, hè? Want wat zei Jezus ook alweer tegen de duivel in de woestijn? Die steen te veranderen in brood, wat zei Jezus dan tegen de duivel? Hij zegt, daar zul je niet alleen van leven, van het brood, maar van alle woorden uit de mond van de Heer gaat. Kijk eens, alle woorden. Ja? Dus elke dag een stukje op je bord nemen, hè? Elke dag een stukje opeten van deze Bijbel. Jeremia moest dat letterlijk doen. Maar goed, daar hoort erbij. Lieve mensen, om maar aan te geven, er kan een heleboel zijn wat hier een dagelijks brood is. Maar alles wat hier ligt, is dagelijks brood. Het is de voorziening van onze God aan ons. Dus, en als er iemand in een ziekenhuis ligt, die zou wel eens heel ander voedsel kunnen krijgen dan wat hier staat. Maar het is ook zijn of haar dagelijks brood op dat moment, van wat je krijgt. Ja? En ga je daar nou voor bidden, ga je daar nou voor danken? Ik zal het doen. Ik zal het. Kom in de preek terug. Ik wil met u twee Bijbellezingen doen. In Genesis 47, vers 13 tot 26. En dat gaat over de maatregelen die Jozef nam ten tijde van de hongersnood in Egypte. U allemaal wel bekend. Dat de farao een droom kreeg van 7 vette en 7 magere jaren. Nou, en Jozef was daarmee bezig. En waarom wil ik u dit stukje even voorlezen? Ik kom er in de preek verder niet op terug. Maar ik wil u eigenlijk door het voor te lezen even laten merken dat degene wat er met het volk Egypte gebeurt, dat zij helemaal aangewezen waren op de farao, zal ik maar zeggen, dat kun je heel makkelijk vergelijken, zo zijn wij aangewezen op de Heere God van ons dagelijks brood. En dan lees ik u dat stukje nog even uit het Nieuwe Testament over het gebed van geef ons even ons dagelijks brood. Jozefs maatregelen. Genesis 47, de versen 13 tot 26. Er was nu in het gehele land geen brood, want de hongersnood was zeer zwaar en het land Egypte en het land Kanaan raakten uitgeput ten gevolge van de honger. En Jozef zamelde al het geld in dat zich in het land Egypte en in het land Kanaan bevond, voor het koren dat men kwam kopen. En Jozef bracht het geld in farao's huis. En toen het geld uit het land Egypte en uit Canaan op was, kwamen alle Egyptenaren tot Jozef en zeiden: geef ons brood! Waarom zouden wij toch voor u ogen sterven? Want er is geen geld meer. En Jozef zeide: geef u vee. dan zal ik u brood geven in ruil voor uw vee, indien er geen geld meer is. Toen brachten zij hun vee tot Jozef, en Jozef gaf hun brood in ruil voor de paarden, het kleinvee, het rundvee en de ezels, en hij voorzag hen in dat jaar van brood in ruil voor al hun vee. Toen dat jaar ten einde was, kwamen zij tot hem in het tweede jaar en zeiden tot hem: wij zullen het voor mijn heer niet verhelen dat, nu het geld op is en onze veestapel aan mijn heer is gekomen, er voor mijn heer niets anders overblijft dan ons lichaam en onze grond. Waarom zouden wij toch voor uw ogen sterven en zou onze grond verkommeren? Koop ons en onze grond in ruil voor brood. En wij in onze grond zullen farao dienstbaar zijn. Geef ons dan zaad, opdat wij leven en niet sterven, en opdat de grond niet woest worden. Toen kocht Jozef alle grond van de Egyptenaren voor farao. Want de Egyptenaren verkochten ieder zijn akker omdat de honger hun te sterk werd. Zo kwam het land aan farao. En wat het volk aangaat, dat maakte hij dienstbaar van het ene einde van het gebied van Egypte tot het andere einde. Alleen de grond der priesters kocht hij niet, want de priesters hadden vaste inkomen van de farao. Dat waren dus ambtenaren. En zij leefden van hun vaste inkomen die farao hun gegeven had, daarom verkochten zij hun grond niet. En Jozef zeide tot het volk: zie, ik heb heden u en uw grond voor farao gekocht. Zie, hier is zaad voor u, opdat gij de grond kunt bezaaien. Maar van de opbrengst zult gij een vijfde deel aan farao geven, en vier delen zullen voor u zijn tot zaad voor de akker en tot voedsel voor u, en voor hen die in uw huizen zijn, en tot spijzen voor uw kinderen. Toen zeiden zij: gij hebt ons in het leven behouden. Mogen wij de genegenheid van mijn heer winnen, dan zullen wij de farao dienstbaar zijn. En Jozef maakte hem tot hun inzetting tot op de huidige dag met betrekking tot het grondbezit in Egypte. Dat farao een vijfde deel zou hebben. Alleen de grond van de priesters kwam niet aan farao. Ze waren dus compleet afhankelijk van de farao. Ze hadden alles weggegeven. Zie daar, staan we naakt voor u. Ja, prachtig mooi beeld. Wat je ook deze mens in de huidige tijd van God afhankelijk is. Ik kom erop terug. Lees uit het Nieuwe Testament, Matthäus 6, vers 5 tot 13. Waar de discipelen aan hem vragen: Heer, leer ons bidden. En dan zegt de Heer: en wanneer gij bidt, zult gij niet zijn als de huichelaars. Want zij staan gaande in de synagogen op de hoeken der pleinen om te bidden, om zich aan de mensen te vertonen. Over wie heeft Jezus dit hier? Over de fariseeën en schriftgeleerden. Over de zogenaamde mannen Gods. Voorwaar, ik zeg u, zij hebben hun loon reeds. Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw vader in het verborgene. En uw vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. En gebruik bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen dat doen. Want zij menen door een veelheid van woorden verhoord te zullen worden. Word hun niet gelijk, want God uw Vader weet wat gij van nodig hebt, eer gij hem bidt. Bid gij dan al dus: onze Vader die in de hemelen zijn, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. En dan komt de tekst voor vanmorgen: geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid. Amen. Zingen we gezang 350. Thank you. Na de uitleg en verkondiging zingen wij gezang 351. Meestal gebruik ik wel iedere morgen een ontbijt. Doe meestal wel. Soms doe ik het ook niet. Dan ben ik om een bepaald doel of voor een bepaald doel eet ik een dag niet. Dat doe ik ook wel eens. Maar meestal wel. En ik zat zo, een tijdje geleden zat ik aan tafel en ik vouwde gewoon zo mijn handen. Of ik doe ook wel dit, zo zit ik ook wel te bidden. En ik keek naar het eten voor mij en toen zag ik opeens van, ja, werden mijn gedachten bepaald bij dat eten. Het staat er gewoon voor je, het is er gewoon, het is de normaalste zaak van de wereld. Maar opeens werden mijn gedachten erbij bepaald van, goh, dat is brood voor mij, dat is zo dood als een pier. Het leeft niet, ja. Maar er zit boordevol met bestanddelen die mijn lichaam ten goede komen. Waaruit ik weer kan leven. En ik keek er zo eens naar en ik bepaalde mij er zo bij. En toen zakte ik verder weg in gedachten. Want eigenlijk dacht ik toen bij mezelf van, deed Jezus niet precies hetzelfde? Hij gaf zijn leven voor ons dood, opdat wij zouden kunnen leven. Het raakte mij, met zoveel te meer eerbied en respect wat ik voor mijn dagelijks brood. Geef ons heden ons dagelijks brood. En ik vind het nog altijd mooi. Het is zo prachtig verpakt zoals het hier allemaal ligt. Maar als je dan gewoon het brood naakt ziet wat je zo opeet, ik vind er iets boeiends aan, zal ik maar zeggen. En ik bid toch graag voor mijn brood. Bidt u nog voor uw eten? Altijd, ja, tuurlijk. En dankt u er ook nog voor? Of doet u het in een soort verzamelgebed van, dank u Heer, en dat doen ook heel veel mensen, weet je wel. Ja. Maar doet u dat overal, bijvoorbeeld ook in een restaurant? Doet u het ook voor een pizzaatje in een pizzeria, of voor een shish kebab bij de Turk, of iets in die richting? Nou, ik doe het wel. Ik doe het eigenlijk overal. Ik vind het namelijk heel bijzonder dat de goede God, de schepper, de voorziener, de onderhouder van deze immens grote schepping, voor wie de volkeren, zoals in Jesaja, dan staat in Jesaja 40 vers 15, de volkeren zijn een stofje aan een weegschaal, stelt niks voor. En dat die God omziet naar ons mensen hier op aarde en ons wil voorzien van het dagelijks brood. Ik vind het gewoon heel boeiend, heel bijzonder. Hij laat daarmee zien, God, dat het hem ernstig is om een relatie te hebben met de mens. Aan hem zal het niet liggen. Hij voorziet, hij verzorgt. Maar dat laat ook tegelijk zien hoe afhankelijk wij zijn van die God. Hoe kijken wij tegenwoordig nog tegen deze bede aan? Geef ons heden ons dagelijks brood. Helaas hebben wij, mensen, wat het brood betreft, God vaak uitgeschakeld. Wij strijden om het brood in plaats van erom te bidden. Naast eten, drinken en slapen bestaat ons hele leven voor het grootste deel uit het geld verdienen voor ons dagelijks brood. Voor ons levensonderhoud. En we zijn helemaal vergeten, of willen het gewoon niet waar hebben, dat God in dat geval ook nog een woordje te zeggen heeft. We rekenen er wel op dat in geval van een ziekte of anderszins, ja, of bij dood of sterven, dat God een goed woord voor ons heeft, dat hij troostrijk is en in zijn armen opneemt. Daar rekenen we allemaal wel op. Maar als het om de financiën gaat, om onze bankrekening, om onze budgets en de rente, dan heeft God niets meer in te brengen. En we verdedigen dat ook nog. We zeggen dan, ik heb mijn brood met mijn werk, met mijn handen verdiend. We pakken ons brood. En met dat pakken, dat bedoel ik dan zonder ervoor te bidden en te danken. We rechtvaardigen ons gedrag ermee door te zeggen, ik heb er hard voor gewerkt. Maar we realiseren ons niet dat datgene wat wij op dat moment zeggen en dat we het werk kunnen doen, ook door het brood van de goede God in stand is gehouden. Daardoor kunnen wij werken. En dat realiseren wij ons niet. God heeft eerst met brood en water ons versterkt, zodat wij het werk konden doen. Brood pakken Zonder te bidden daarvoor en te danken, dat heeft consequenties. Als je hier bij dat tafeltje een paar kinderen neerzet en je zegt van nou, pak maar. Wat zal er gaan gebeuren, denkt hij. Zo ongeveer, hè. Of als het hele net opgevoede kinderen zijn, kijken ze eerst even heel schuchter van zal ik die nemen, zal ik die nemen. En als je dan dit doet, even een knikje geeft, dan wordt er steeds meer genomen. Ach, we kennen dat allemaal wel. Niks mis mee met de... Maar eigenlijk doet de grote precies hetzelfde. Als je tegen kinderen zegt, schep jezelf maar op, dan scheppen ze meestal te veel in het bord. Volwassenen zijn niet beter. Kijk maar eens, als er de buffetten zijn, weet je wel, dat al dat prachtige eten staat opgedist. En dan gaan de mensen die gaan met een bordje rond. En dan de vlug even wat opscheppen. Gauw gaan zitten, eten om voor een tweede keer te gaan. Dan wel, je ziet het andere, dat er een heel groot bord is en dan wordt het even voorzichtig erop gestapeld, gemetseld en er ligt het vis en het vlees ligt over elkaar, weet je wel. Is dat het dagelijks brood? Of is dat pure begeerte? Nou, ik denk het laatste. Is het brood dat we dan nemen voor één dag of is dat voor meerdere dagen? Jezus leert ons bidden voor één dag. Geef ons heden ons dagelijks brood. Een dagrantsoen dus. Eigenlijk hadden ze die tekst anders moeten vertalen. Zo in bijvoorbeeld van, geef ons heden het brood dat we vandaag nodig hebben. Dat zou duidelijker zijn. Jezus leerde ons voor het noodzakelijke te bidden. Niet voor een week, maand of voor een jaar. Nee, voor het dagelijks brood. En het teveel pakken berokkent ons schade. En gaan we aan de gronden. Door onder andere te veel werk. Te veel drukte daarmee. Te veel stress, te veel gedoe, te veel maatschappelijke verplichtingen. Al dat te veel op ons bord en in het glas, en dat vooral niet te vergeten, want dat hoort ook bij het dagelijks brood wat in het glas zit. Dat brengt ziekte, hart- en vaatziekte, cholesterol, eetverslaving, drankverslaving. Ga zo maar door met zich mee. Geef ons heden ons dagelijks brood. Voor vandaag dus. Jezus vertelde eens van die rijke boer. Hij had te weinig plaats voor zijn voorraden. Voor morgen over, morgen volgend jaar. Hij zei wel aan, alle schuren plat, ik ga grotere bouwen. En ik zeg tegen mijn ziel, rust, want je hebt vele voorraden. Weet u hoe God er tegenaan kijkt? Dat gaat voor hem ten antwoord, dwaas. Dat vannacht zal je ziel van je lichaam ontnomen worden. Dan heb je niks meer. Dat zei God tegen hen die alles voor zichzelf willen behouden. Dwaas. Weet u wat het pakken van brood ook met zich meebrengt? Angst. De mens is bang dat hij te weinig heeft. En dat zien we heel goed in tijden van oorlog. Er is dan natuurlijk een drang, ik moet voedsel hebben. En wat gaat de mens dan doen? Hamsteren. Ja, hamsteren. De mens wil geen gebrek lijden. Dat gaat te ver. Dat gaat ver, dat gaat heel ver. Dat brengt me op een onderwerp wat heel wat belangrijk is. Heel veel abortussen vinden plaats onder sociale indicatie dat er anders problemen komen met huisvesting en of financiën. Omdat het de levensstandaard zou kunnen beïnvloeden, of anders gezegd, dat men het royale, overvloedige, dagelijkse brood niet wil missen. En bedenk er nog maar een paar redenen bij in verband van, nou, laat ik ook, ik wil mijn wintersport niet missen. Ik wil mijn zomervakantie niet missen. Daar moet veel voor wijken. En dan worden daar sociale indicaties op afgegeven, omdat men ja, problemen krijgt met de financiën. Het is schrijnend, de hemel schrijnend. Ik heb daar in andere delen van de wereld, en dan doet men het weer anders, dat kunnen dan geen abortussen plaatsvinden, maar dan verkoopt je minder kinderen maar voor het brood, weet je wel. Als je daar te goed over nadenkt, dan denk je toch ook bij jezelf, nee, dat is voor het brood. Wat is dat voor angst? Een verborgen nood onder ons volk. De angst voor een kind. Ik zal u daar eens een voorbeeld van vertellen wat ik persoonlijk heb meegemaakt. Ik lag eens een keertje in de behandelstoel van een mondhygiënist. Een we kwamen zo over het geloof te spreken. En ik vertelde wie ik was. En toen had die persoon, die had er behoefte aan om mij wat meer ja, intiemere vragen te stellen. En zij zei tegen mij het volgende. Want ik heb iedere keer een beeld in nachtelijke uren van een klein meisje. En die kijkt me met hele mooie ogen aan. Maar die is ook boos op mij. Ik wist even niet wat ik daarop moest antwoorden en zo. En toen kwam de volgende vraag. Van meneer, hoe kijkt u tegen een abortus aan? En als een weerlijk flits bij heldere hemel dacht ik, wat gebeurt hier? En ik duw die hand bij haar, van haar weg en ik draai me zo om in de stoel. Ik zeg, heeft u het over uzelf? Toen zei ze van, ja, ik heb het over mezelf. En toen hebben we een ongelooflijk goed gesprek hebben we samen gehad. Ook na de behandeling nog. Maar waarom moest zij van haar man en schoonmoeder abortus spreken? Het gezinnetje was compleet. Ze had al een kind. En tweede paste daar niet meer bij. Want ze hadden een duur huis en die moest afgelost worden. Het paste niet meer. Daar moest een abortus voor. Als ik dat soort dingen hoor, dan word ik boos. Ik word ongelooflijk boos. En dan zeg ik, waarom? Waar is dat nou voor nodig? Ik heb een goede vriendin. Die hebben hetzelfde meegemaakt. Die hebben besloten om ook het gezinnetje van 3 kinderen er geen 4 meer naartoe te laten. Zij heeft daar spijt van, mensen. Als haren op haar hoofd. Dagelijks heeft ze er last van. Dat ze dat ooit gedaan heeft. Waarom was het eigenlijk? Voor het dagelijks brood uiteindelijk. Daar ging het om. Daar draait het om. We moeten dus levens in onze wereld, in onze maatschappij, moeten de levens wijken voor het dagelijks. Het is schrijnend. Het is een hemelschrijnend. Echt waar. Geef ons heden ons dagelijks brood. Het is de beter voor de basis van ons bestaan. Niet vooral dat luxe. Nee, gewoon de basis. Jezus spoort ons aan te bidden voor de basisbehoeften. Niet voor slagroomtaten. Niet voor chocola of biefstukken. Dat is allemaal wel leuk erbij. Maar het is niet de basisbehoefte. In die basisbehoeften heeft Maarten Luther eens raak geformuleerd. Alles wat bij voeding en behoeften hoort, zoals eten, drinken en kleding, zei hij. Schoeisel, huis, tuin, akkers, vee, geld, goed. Vrome man, vrome vrouw, vrome kinderen, vroom personeel, vroom. Ga zo maar door. Goede regering, goed weer, vrede, gezondheid, tucht, eer, goede vrienden, trouwe buren en dergelijke. Het is een waslijst, zoals Maarten Luther hem heeft gemaakt. Hoort in principe, zegt hij, bij het dagelijks brood. Maar hoe, in welke vorm? Niet uitbundig. En als je die lijst in onze tijd zou aanpassen, nou, dan kunnen er nog heel wat bij komen. Maar dan gaat het over luxe en overvloed. Jezus zegt ons, bid voor een gezegende levensbasis. Er wordt ons beloofd in de Bijbel dat God zorgt. Voor alles wat we nodig hebben. Als David aan het einde van zijn leven overziet, dan zegt hij in Psalm 37, vers 25, jong ben ik geweest, oud ben ik geworden, maar een rechtvaardige heb ik niet verlaten gezien, zegt David. Nog zijn nageslacht zoekende brood, met andere woorden. Zij die op de belofte van de Heer vertrouwen, dat God zorgt en verzorgt, u zullen nooit geen honger hebben. Toen Jezus dit gebed aan zijn discipelen leerde, was het land Israël, Palestina, was in oorlog met de Romeinen. En al een behoorlijke tijd. Oorlog dus, en dat brengt schaarste met zich mee voor iedereen. En iedereen die moest ook voor zichzelf maar zien om rond te komen. En voor velen moet die beden dan, geef ons heden in ons dagelijks woord, als muziek in de oren hebben geklonken. Was het maar waar. En als de vissers hadden gevist en de netten waren leeg, dan hadden ze inderdaad die dag geen brood op de plank. In die tijd was er geen bijstand. Geen WHO of AOW. Wat wij aan sociale voorzieningen hebben in Nederland, dat zou voor hen de hemel op aarde zijn geweest. En toch ken ik verhalen en situaties waar ik zelfs bij betrokken ben. God mij in laat zien dat ik een overvloedig leven heb. En iets voor mijn naaste kan betekenen. Maar in de ogen van mijn naaste is het gewoon de Heer zorgt. En dat is dan ook zo. Ik hoef niet, als ik ergens wat geld tussen stop of zo, Dan hoef ik daar niet te praten op te gaan en zeggen, nee, ik heb jou wat geld gegeven. Nee, degene die het vindt, die zegt, goh, ik heb eens een tientje, 20, hey, waar komt dat vandaan? Nou ja, goed, wordt ook meegenomen. Nou, zo kun je dat doen. Geef ons heden ons dagelijks brood, spoort ons aan om de ene stap naar de andere te doen. En vol vertrouwen onze weg met hem te vervolgen. En toch zijn er mensen die slapeloze nachten hebben om de zorgen van morgen, overmorgen, volgende week. En hoe kom ik uit met het geld aan het einde van de maand? Jezus raadt ons aan vooral je te concentreren op het heden. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vandaag is hij er en wil hij onze aandacht. En vandaag wordt de koers uitgezet voor morgen. Vandaag moet ik hem vertrouwen als ik beslissingen doe voor de toekomst. Dat kun je heel concreet zien bij jongeren die van school afkomen en die een keuze moeten maken voor hun leven. Dan wil ook Jezus daar concreet bij aanwezig zijn. Mogen ze een appel op hem doen. Van Heer, help mij een dusdanige baan of een studie te kiezen, zodat ik ook mijn dagelijks brood kan hebben. En als ze dan over 10, 15 jaar misschien erachter komen, ik had toch iets anders moeten doen. Ook dan wil de Heer zorgen. Als ik het voorbeeld mag nemen uit mijn eigen leven, als ze mij op mijn 20ste gezegd zouden hebben dat ik ooit hier zou staan preken, dan wel docent op een school, dan zou ik gezegd hebben, dat is naar het land der fabelen, dames en heren. Geloof het echt, maar dit zou ik nooit doen. En ook op mijn 30ste zou ik gezegd hebben van sprookjes. Maar tussen 30 en 40, toen begon het bij mij te knagen. Is dit het nou het leven? Het past ook bij de levensfase overigens. Maar is dit het nou? Wil ik dit nou? Heb ik het nou? Nee. Maar ja, hoe moet ik dat dan doen? Ik heb een gezin met kinderen, moet ik studeren. Ik woonde toen in Duitsland, moet ik teruggaan. Wat is wijsheid? En God bracht mij in situaties waar ik moest kiezen. Ik moest keuzes maken. En nog steeds word ik voor keuzes gesteld. Erg? Wel nee. Juist goed. Want God is zo dichtbij. Zo ongelooflijk dichtbij. Dat kun je je nauwelijks voorstellen. En het geloof is hierbij het sleutelwoord. Ik ga heel vaak op evangelisatie. Bijna elke dag. Afgelopen week dan niet. Dan ben ik even ertussenuit geweest. Maar ik had wel in Duitsland ook van die kleine briefjes bij mij, waarop stond de boodschap van God in Duits. En die gaf ik zo links en rechts ook al weg. Maar ik heb vaak genoeg meegemaakt dat ik van de Heer een beeld kreeg, of een woord kreeg tijdens het evangeliseren. Dat ik ergens naar uit moest kijken. En dat klopte. Ha, schip. Ik zocht gewoon, ik moet zoiets hebben. En het klopte gewoon. Het is onvoorstelbaar zo dicht de Heer bij je is als je met hem op stap gaat. Als je dat vertrouwt van wie heeft u op het oog. En hij laat je het gewoon zien. Echt waar zien. U kunt me geloven of niet, maar het is wel zo. In 2 Thessalonicenzen 3 vers 10 staat nog een tekst die bij ons allemaal bekend is. Wie niet werkt zal niet eten. Ja, precies. Dan zal hij ook niet eten. Werken is dus een voorwaarde aan het krijgen van brood. Maar het is belangrijk dat we inzien dat brood een gave is. Ook als we werken. Ik noemde het al eerder. Denk er maar eens goed over na wie je de mogelijkheid gegeven heeft, de bekwaamheid gegeven heeft om te kunnen werken. En dan kun je wel zeggen van ja, maar ik heb het met mijn eigen handen verdiend. Jawel, door de genade van God. Zo moet je het wel even zien. Werk en brood zijn geschenken die helemaal niet zo vanzelfsprekend zijn. In onze tijd van economische malaise, ja, zo noemen ze dat, ik noem het anders, maar goed. In de tijd van corruptie, van oorlogen en rampen weten we allemaal dat het bijna automatisch verkrijgen van ons dagelijks voedsel, en kijk maar hoe het hier uitgestald is, opeens weg kan vallen. Zomaar. De bede van geef ons heden ons dagelijks brood en het onze Vader, geeft aan, des te meer aan, hoe afhankelijk wij zijn van onze Vader die ons wil voorzien in de basisbehoeften. En daarom maakt de bede van geef ons heden ons dagelijks brood, of Heer, ik dank u voor het brood, of geef u mij het brood. Dat brengt dankbaarheid tot uitdrukking dat we het hebben ontvangen. En daarom heeft het tafelgebed ook een diepe betekenis. en is meer dan een christelijke formaliteit. Toen ik een kind was, toen werden we op de gezette tijden werden we altijd in huis geroepen om te eten. 'S Morgens als ik voor bed kwam, stond mijn boterham klaar. 'S Middags als ik thuis kwam uit school, was mijn moeder, die was al klaar, want er was maar een half uur tussen de middag, want dan moest mijn vader, die moest ook weer weg. En 's avonds rond een uur of 6 was het eten ook weer klaar. Daar heb ik nooit bij stilgestaan als kind. Vanzelfsprekend stond het daar. Dat doet mijn vader en moeder toch? Dat is toch normaal? Ja, als ik nu even als volwassene terugdenk, dan zeg ik, het is normaal dat ik mijn kinderen het eten en drinken geef. Ja, waar het even vandaan komt, is een tweede. Maar ik weet één ding ook van mijn ouders, dat zij zich wel eens behoorlijk achter de oren hebben gekrapt. Van, waar had ik het geld vandaan voor het eten? En voor de kleding. En ik weet ook wel dat ik niet de meest modieuze kleding aan had. Maar we hadden aan niets gebrek. We hadden altijd over. Maar het was het normale eten, het basispatroon. Maar ik weet ook van andere kinderen, die hadden minder. Ja, er kwamen wel eens bij ons mensen eten en deden wij bruine suiker op het brood. Wat is dat voor spul, werd er dan gezegd? Ja, dat was bij ons heel normaal. Ja, of aardbeien uit de tuin plukken, met lekker bruine suiker erop en maar smullen. Dat was een lekkernij voor ons. Nou, velen die zeiden van, jammer, dat krijgen wij alleen maar op speciale dagen. Dus, en zo ruim hadden wij het niet door. Dus daar zat ook wel weer een gelaagdheid in. Wij hebben ons nooit zorgen hoeven maken. In dat zorgeloze, wat ik als kind had, dat verwacht de goede God nou van ons als volwassenen ook, dat hij zegt van, vertrouw op mij. Zoals een klein kind het doet, dat hij het krijgt van zijn vader en zijn moeder, vertrouw op mij. Krijgt het ook. Wij blijven op God aangewezen. Alles wat wij hebben, alles wat wij krijgen, we hebben het van Hem. Wij zijn eigenlijk niet de eerlijke bezitters, of niet de eigenlijke bezitters, we kunnen toch eerlijk zijn hoor, sorry. Maar wij zijn eigenlijk niet de eigen bezitters. Wij zijn de mensen die het allemaal in bruikleen hebben van de Heer. En daarom moeten we ook goede redmeesters zijn. En Paulus zegt in 1 Korinthe 4 vers 7, dan zegt hij het volgende. En wat hebt gij dat gij niet ontvangen hebt? Paulus zegt eigenlijk van alles wat je hebt, wat je aan hebt, wat je gekregen hebt, alles wat je bezit, wat je denkt te bezitten, dat heb je van God gekregen. Inderdaad. Alles. Maar dan ook alles ontvangen wij en krijgen wij van de Heer. En als je het zo bekijkt, dan kun je ook een stuk rustiger leven. God voorziet. Als ik mij geen zorgen hoef te maken over mijn dagelijks brood. Als we alles van de God, de Vader, mogen ontvangen. Dan maakt de bede ons vrij van eigenbelang. Vrij voor de ander. Jezus leert ons dat ik niet om mijn brood, maar om mijn dagelijks brood moet bidden. En daarbij gaat het niet alleen om mij. Wie bidt voor ons dagelijks brood, heeft ook de ander op het oog. Dat betekent als die ander niet ziet dat ik moet delen. En dat is voor veel mensen een moeilijk punt. Zo simpel is dat. Brood dat we hebben gekregen, dat moeten we delen. En waar komt dat bij ter uitdrukking, heel speciaal in christelijke kringen? Bij het avondmaal. Jezus deelde zijn lichaam om het uit te geven aan een ieder. Brood des levens. En daarom vond ik het ook zo bijzonder toen ik die morgen naar mijn brood keek. En dat ik het toen zag, van Jezus gaf zijn lichaam als brood. Voor mij. Hij ging dood. Ik kon leven. En dat brood ook. Dat is gewoon dood. Dat is levenloos. Maar als je het tot je neemt in je lichaam, dan brengt dat leven. In Korinthe vierde men ook het avondmaal. En die kende het principe wel, maar bracht het op een andere manier in de praktijk. En kwam van het avondmaal, kwam niet veel terecht. Paulus die had daar behoorlijk de pee op in. Maar wat gebeurde daar eigenlijk? De rijke mensen namen de heerlijke maaltijden namen ze mee naar de kerk. Om ze daar op te eten. Nou zou je zeggen, daar is toch niks op tegen. Nee, dat is waar. Maar de rijken die konden namelijk eerder in de kerk zijn dan de slaven. En op het moment dat de slaven vanwege de werkzaamheden de kerk binnenkwamen lopen, was het eten op. En werd er niet gedeeld. En Paulus die is daar ongelooflijk boos tegen. En die keurt het gedrag van de rijken dan ook scherp af. Zo vier je het avondmaal niet. Gemeenschap hebben is delen met elkaar. Bidden om je dagelijks brood. En jij hebt het wel en de ander heeft niet. Betekent delen met elkaar. Jezus liet het eens zien. Arm en rijk, heer en slaaf, Nederlander en buitenlander. En vul zomaar aan. Delen. Jezus verwacht van ons dat wij bereid zijn om onze levensbehoeften met elkaar te delen. Het begint met onze financiën en de manier van geven, het openstellen van ons huis. En om dat vooral niet te vergeten, door met onze toevertrouwde gaven ertoe bij te dragen dat het evangelie door evangelisatie en zending bekend wordt gemaakt. Dat is ook een plicht die wij hebben. Geef ons heden ons dagelijks brood. Zullen we dan toch maar bidden voor ons dagelijks brood? Jezus deed het ook. Overal waar hij was. Amen. Dienst en gebeden willen wij God danken en voorbeden doen. Het zal een moment van stilte zijn voor persoonlijke dank en beden. We zullen de zuster Hoek en zuster Versteken en zuster Dekker speciaal in de gebeden opnemen en ze voor de troon van onze God brengen. Omdat Hij naar hen omziet. Dat doet Hij sowieso wel. Maar dat wij ook die vrede in ons hart krijgen over alles wat er gebeurd is. Wat ons te wachten staat, dat we daar ook de moed en de kracht voor krijgen. We sluiten de gebeden af met het bidden van het Onze Vader. Vader, dank u wel voor het woord. Uw woord waarmee u ons geestelijk voedt en sterkt. Dank u wel voor het dagelijks brood waarmee u ons lichaam voedt en in stand houdt. Dank u wel dat u ons dagelijks daarin voorziet. Dat realiseren wij ons veel te weinig. Dat alles wat wij hebben, wij van u hebben ontvangen. Alles. Ons brood, ons geld, ons goed. We hebben het in bruiklijn van u, o God. Niets is van onszelf. Breng ons dat besef bij, Vader. Want dat maakt het delen stukken gemakkelijker. Niets voor jezelf houden, maar delen met die anderen die niets of minder hebben. Vanuit uw woord, brood voor het hart, kunnen we weten hoe wij dienen te handelen. Vader. Dus nemen we op elke semester een klein stukje brood tot ons. Uw woord, Vader, uw woord, elke dag. Uw woord, Vader, van begin tot eind is het een stuk liefde betonen aan ons mensen. U wilt een relatie met ons. U steekt uw hand naar ons uit, die we alleen maar hoeven te pakken. Dank u, Vader, voor uw dagelijks brood in woord en in voedsel. Heer God, wees sterk met uw kerk. Wees met uw kerk. Stuur zelf het schip der kerk overal op aarde. Want sterk is de tegenwind en de tegenstroom. Wij bidden u voor haar eenheid. Voor alle gemeenten. Voor onze, de gemeente waarin wij leven. Voor het medeleven van de jongeren en de ouderen. Voor alle voorgangers en geloofsgemeenschappen. Voor alle arbeid in dienstwerk. Wel, Heere, dat het uw zegen waard is. We bidden u voor deze wereld, voor al onze medemensen, voor alle volkeren op aarde, voor hen die ons regeren, voor de vrede tussen volken, voor ons land en de plaatsen waar wij wonen. Heer, wij bidden u voor hen die geen thuis meer hebben, zwervers, voor hen die weggelopen zijn, dat we ook met hen kunnen delen. Voor hen die geen dak meer boven hun hoofd hebben, voor hen die buiten de deur gezet zijn, die leven in de schaduw van angst en twijfel voor allen, Heere God, die zich wonden aan de liefdeloosheid en de hardheid van deze maatschappij. Voor hen, die te veel last op hun schouders hebben en daaronder gebukt gaan. Heer, ondersteun hen die daar zorgen om hebben. Heer, wilt u zich over hen ontfermen. We bidden u voor onze kinderen, kleinkinderen, van u ontvangen. Ongelooflijk kostbaar bezit, o God. Geef ons inzicht, moed en kracht om hen op een goede manier op te voeden voor een plaats in deze wereld. Vader, u kent al onze omstandigheden. Wij bidden u in gemeenschap met allen die zich tot u wenden en plaats vervangen voor hen, die door ziekte of om andere redenen daartoe niet in staat zijn. Voor hen die lijden of ziek zijn en graag beter willen worden, genezing en genezingskracht. En zijn met hen die helemaal alleen zijn, die niemand hebben om mee te praten. Wil ons een dienstbaar hart geven, opdat wij naar hen omkijken, o God, wilt u troost, steun en bemoediging geven, Heere God. Die hun geliefde missen, Heere, u kent ze. Heere, in het bijzonder willen wij bidden voor zuster Hoek, die een zware operatie heeft ondergaan, Heere, het lijkt allemaal goed. Ze zijn, mag ze ook weer herstellen, o God, van deze operatie. En dat de kwelling, Heere, weggenomen is in alle details, Heere. U kent dat, u weet, Heere. U kent het menselijk lichaam, want u heeft de mens gemaakt. Van cel tot cel, Heere. Miljarden, u kent ze, één voor één. Goede God, wij mensen kunnen iets wegnemen wat we zien. Maar de kern ervan, Heer, moet ook weg. De kern van de ziekte. Heer, u weet als geen ander wat de kernen van de ziekte kunnen zijn. Neem het weg, ook bij zuster Roep. Heere God, wil ook zijn met zuster Versteeg, die verpleegd wordt. Heer, die ernstig ziek is. Heer. Menselijk gesproken zijn er geen vooruitzichten, Heer. Maar bij u is alles mogelijk, oh God. Bij u wel. Niets is voor u te wonderbaar. Alles kunt u, Heer. En dat vertrouwen, dat moeten we ook hebben. U kunt alles. U hebt het zelf laten zien, Heer Jezus, in uw woord. Een wonder was voor u gewoon dagelijkse kost. U deed het gewoon, u zei het gewoon. En wij mogen dat doorgeven. Heer. Ook weten wij, goede God, dat mensen worden afgeroepen. Dat weten wij. Wanneer, dat is de goede vraag. En onderweg daar naartoe, Heer, bidden wij u om kracht, om moed, om sterkte. Voor alles wat we nodig hebben, om ondersteuningskracht van u, God. Wees met zuster Versteeg, die het moeilijk heeft, maar ook met broeder Versteeg, Heer. Die, om het zomaar eens te zeggen, behoorlijk moeilijk heeft. Wil ook hem steunen en kracht geven, oh God. Om dit te dragen. Om zijn vrouw op te beuren. Als het nodig is. Heer, wij zijn kinderen van u. Allemaal zijn we kinderen van u. En we zijn een gemeenschap. En wij bidden dit in gemeenschap tot u. Help hen. Help broeder en zuster Versteeg. Deze moeilijke tijden door te nemen. En geef verlichting, Heer, in de ziekteperiode. In Jezus' naam. We bidden u voor zuster Dekker, die verpleegd wordt, Heer, in Katwijk. Heer, u kent ze. U kent al uw kinderen, Heere God. Dat is, u kent ze allemaal. U staat elke dag in terzijde, Heer. U legt uw arm op hun schouders neer. En ze hoeven die hand alleen maar te pakken, Heer. Voor rust en vrede. Dank u wel, o God. Dat u er voor ons wil zijn. En dat we mogen weten, Heer, dat het lichamelijk met ons slecht kan gaan, Heer. Maar dat we ook een geestelijke bloei kunnen hebben in dat soort momenten. Want daar kijken wij wel eens overheen, Heer. Wij kijken altijd naar de buitenkant van het lichaam. Maar dat de geest ook genezen moet worden, Heer, dat vergeten wij zo vaak. En daar bent u de ongelooflijke dokter. De hersteller van de geest. Wees met zuster Dekker. Help haar. Ondersteun haar, Heere, goede God. En wees zo met alle mensen hier in deze gemeente, Heere, die een juk opgelegd hebben gekregen op een of andere manier. Weer de boze, Heere God, zodat hij zijn handwerk niet meer kan doen. Dat bidden wij u in de naam van Jezus. We bidden u en we danken u, Heer, voor hen die genezing hebben ontvangen en herstellende zijn. Mogen ze verder aansterken, Heer, om hun taak in de wereld verder te kunnen doen. We allen bemoedigen, Heer, om wat voor reden dan ook. Geef hen rust en een gevoel van geborgenheid. Heere God, wees er nabij. Doet u onze persoonlijke dank en of nood als mede ons verborgen verdriet en zorgen die we alleen aan u willen toevertrouwen. In een moment van stilte horen. Heer, hoorder van onze gebeden. Hoor ons en verhoor ons in de naam van Jezus Christus, in wiens naam wij u bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, in de hemel alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Zingen wij gezang 289. is er nu gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere zegene uw gaven. En dan zingen wij ons slotlied uit de Evangelische Liedbundel 411, waarna de zegen zal plaatsvinden. Vrede in de verwachting van de toekomst van onze Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God in de gemeenschap met de Heilige Geest. Zij met u allen.